Welkom, beste kijkers, bij deze aflevering van Doorbraak TV. Vandaag heb ik bij mij Ivan van de Kloot, hoofdeconoom van Stichting Merito. En we gaan het even hebben over de zaak Van Hol. Gisteren werd aangekondigd maandag dat het bedrijf in heel zwaar water zit, dat er meer dan 1100 banen zullen sneuvelen en dat zij heel dringend een verse kapitaalsinjectie nodig hebben, want dat het anders boeken toe is over en out gedaan met de geschiedenis van deze toch wel legendarische busbouwer uit Koningshoekt. Waar zit eigenlijk juist het probleem in deze affaire?
Wel ja, we kunnen natuurlijk ingaan op de heel specifieke kenmerken van het dossier zelf, van Van Hol. We kunnen het ook even toch breder schetsen, namelijk de industrie in heel Europa zit in problemen.
Ja.
En die spelen natuurlijk ook in dit bedrijf. Hè. Dus sinds de coronacrisis heeft het bedrijf zijn reserves, hè, zijn eigen vermogen, eigenlijk zien inkrimpen van 150 miljoen naar iets van een 30. En nu is de boodschap, als het niet binnen enkele weken een kapitaalinjectie krijgt, dan zit men eigenlijk aan het faillissement. Dus dat betekent al dat we het eigenlijk al jaren zagen aankomen. Minstens sinds 2020 zagen we die reserves zakken. Dat is natuurlijk ook de omgeving sindsdien van de inflatieomgeving, die in België altijd een heel zware mokerslag oplevert aan loonkosten.
Dat gaat over die indexering.
Ja, de automatische lonen, ja. Indexering van de lonen. En dus ja, ik ken nog allemaal bedrijfsleiders die mij zeggen, ja, je kunt je dat niet voorstellen. Een paar jaar geleden waren wij competitief. En nu zijn onze loonkosten gestegen met 30%.
Ja.
Dat betekent dat er een druk is op uw organisatie om keuzes te maken die u zorgen dat uw kosten of uw efficiëntie, uw productiviteit met 30% verbetert. Dat vind je zomaar niet in elk bedrijf zomaar uit. Hè? Dus dat is een context die we niet mogen miskennen. Er is ook dat bredere plaatje van de energiekosten en de regeldruk. Maar dat is breed en daar moeten we zeker naar kijken, omdat een deel van het antwoord is toch, ja, de vraag is, wat kunnen we eigenlijk vanuit maatschappelijk oogpunt, vanuit de overheid doen voor een individueel bedrijf?
Mm-hmm.
De overheid heeft zeker een plicht om voor het algemeen economisch klimaat stappen te zetten en bijvoorbeeld de competitiviteit van de economie in zijn geheel te bewaken. Maar als een individueel bedrijf in de problemen komt, dan is het nog maar de vraag of de overheid daar iets aan kan doen en of dat al eigenlijk wel gewenst is.
Ja.
En dan zijn er natuurlijk heel specifieke zaken die daarbij komen spelen. Het bedrijf is een enorm complex bedrijf geworden op vlak van zijn aandeelhoudersstructuur.
Dat is de familiegeschiedenis.
Ja, dan wordt er wel gezegd van het is een familieonderneming met derde generatie problemen, waardoor de aandelen enorm verspreid zitten in heel veel takken en niet de transformatie is gemaakt met een extern management en dergelijke. En dat levert contradicties op en verschillen in visies en dergelijke. Dat speelt zeker een rol. Dat is misschien een extra reden voor de overheid om terughoudend te zijn, om als redder zomaar tevoorschijn te komen. De essentie is natuurlijk, je moogt als overheid zomaar niet ook een individueel bedrijf bepaalde regimes, voordelen beginnen gunnen die niet breed voor alle bedrijven van gangbaar zijn. Dus je eerste plicht is altijd zorgen voor een algemeen economisch beleid.
En een fair playing field.
Een fair playing field. En natuurlijk, de realiteit is dat bedrijf een beetje, ja, als het stormt, wie gaat er het eerste sneuvelen? Dat zijn de zwakste bomen.
Mm-hmm.
En Van Hol is een van die zwakste bomen.
Ja. Nu, de overheid die zou ingrijpen, doet dat via de Vlaamse overheid dan zeer specifiek, via het instrument Gigarant. Dat is eigenlijk een garantiefonds dat over een drietal miljard beschikt vanuit de Vlaamse regering om ondersteuning te bieden. Op een discrete manier. Die waarborgen zijn niet zo onschuldig als zij wel lijken te zijn. Want het wordt dan eens graag gezegd van, we nemen eigenlijk geen echt risico, we geven alleen waarborgen, maar daar zit wel degelijk een risico aan verbonden.
Ja, en het belangrijke dat we daarover moeten zeggen is, het is niet dat we nu moeten gaan beslissen of we gaan optreden. Gigarant zit al in de boot, hè, voor 68 miljoen euro wordt er aangemerkt.
Staan ze al borg?
Ja, en de helft daarvan zou dan herplaatst zijn bij de Europese Investeringsbank. Mm-hmm. Waar het echte risico zit, moeten we dan nog even verifiëren. Maar minstens al voor de helft daarvan, 34 miljoen euro, zou Gigarant al echt borg staan. En dat betekent, als dat verkeerd afloopt, dan is dat ook belastingsgeld dat verloren gaat. Overigens, de discussie nu is nog breder. Hè. Het Gigagarant heeft in zijn statuten eigenlijk staan dat het ook zomaar niet zomaar waarborgen mag geven. Daar moet eigenlijk een controle komen of het een toekomst winstgevende activiteit is met potentieel. En als dat niet zo is, bijvoorbeeld op dit moment heeft het bedrijf gewoon te weinig kapitaal, dan moet er eerst een kapitaalsverhoging komen. Nu, daar kan ook natuurlijk naar de overheid voor gekeken worden. Hè. Dus dan PMV.
Ja, maar dat gaat Gigarant niet doen.
Ja, maar vroeger waren dat allemaal losstaande instellingen. Ondertussen is Gigarant ondergebracht bij de PMV. Maar toch zijn het nog andere beslissingsprocessen die moeten leiden tot een kapitaalsinjectie versus een waarborgkeuze. Maar het is belangrijk om te weten, is de waarborg is er vandaag al voor 68 miljoen euro. Maar dat is vandaag niet voldoende, want het bedrijf heeft echt extra kapitaal nodig. Ja. Nu, waar ik altijd een beetje voor waarschuw is, ja, een beetje een opportunisme, maar ook anderzijds economische ongeletterdheid bij de politiek, om te zeggen van, ja, maar dat zijn geen echte belastingscenten, het is maar een waarborg. Ja, dat is een beetje de verzekeraar die zegt dat hij geen risico loopt wanneer hij iets verzekert. Nee, dat is natuurlijk wel het geval. En ik was nu recent ook bij een Franstalige journalist die mij een beetje probeerde te interviewen en de vraag te stellen van, hoe leeft dit nu in Vlaanderen? En is dat dan een verschil tegenover Wallonië? Ik denk dat er wel een grotere terughoudendheid voelbaar is in Vlaanderen om hiervan te zeggen van, we moeten nu de overheid als reddende engel op het podium roepen. Er wordt toch meer elementen weergegeven van, ja, maar het is een privaat bedrijf, het maakt misschien foute keuzes. Is het dan aan de overheid om dat dan maar zomaar op te lossen? Kan dat eigenlijk? Een overheid is toch geen busbouwer?
Dat waren duidelijk ook woorden die Jo Broens in de mond nam.
En ik heb zelf een week of een paar dagen geleden gezegd van ja, pas op, er zijn een aantal winstgevende activiteiten of levensvatbare activiteiten in Vlaanderen misschien nog, zoals bij de touringcars en de trucks en dergelijke, maar een aantal van die zaken, de echt levensvatbare zaken, zitten in Noord-Macedonië. En gaan we daarvoor belastingsgeld gebruiken? Dat is toch een terechte vraag. En dat heb ik ondertussen ook al herhaald gezien door meerdere Vlaamse excellenties, van we gaan toch geen jobs subsidiëren in Noord-Macedonië. Dat zijn reflexen die misschien toch wel gezond zijn en die niet altijd hoorbaar zijn in Wallonië wanneer dat er daar een bedrijf in de problemen komt. Maar dat gezegd zijnde moeten we ook niet doen alsof onze politici maagdelijk zijn. We zitten in electorale sfeer. Er is een opbod tussen partijen.
De druk van de oppositie is heel hoog. De Vlaamse regering.
Er is de PvdA en dergelijke die heel sterk het spel speelt van, je hebt vroeger de banken gered en nu zou je niet zoveel duizenden arbeidsjobs redden. Nu, opnieuw, ik zeg niet dat dat een wereldverschil is van zwart tegenover wit, dat het in Vlaanderen niet leeft, die roep naar overheidsoptreden in dit geval, of een te genereus, of een overheid die echt als ondernemer bijna aan de slag gaat. Maar ik merk wel, als ik discussies begin, zo bijvoorbeeld de vergelijking maak met Fort Genk, waar een heel wat meer jobs nog op het spel stonden toen, daar is mijn finaal overgegaan tot sluiting, omdat echt wel het gevoel bestond ook wel, het bobijntje is wel af. Mm-hmm. En we kunnen niet blijven geld, belastingsgeld eraan blijven spenderen. En ondertussen een gevoel dat ik toch wel merk in Limburg van, het was ook de juiste keuze. Ondertussen zijn er een hele hoop nieuwe activiteiten, nieuwe bedrijven in Limburg uit de as verrezen of in dat slip, die vacuüm gekomen die Fort Genk heeft achtergelaten. En op het vlak van de arbeidsmarkt en dergelijke is dat allemaal toch een heel ander verhaal vandaag. En dat zijn denk ik toch wel verschillen. Heel klassiek zeggen we, ja, Wallonië heeft destijds altijd de fouten gemaakt om defensief te zijn en te zeggen van dat is een activiteit in problemen, we gooien daar belastingsgeld naar. De stelling is, de vraag is of we dat altijd in de feiten ook waarmaken, dat in Vlaanderen we in staat zijn om te zeggen van nee, we gaan alleen kijken naar de toekomst. Want dat is een principe in de economie dat wel belangrijk is. Het wordt in het Nederlands de verzonken kosten fout genoemd, of de sunk cost fallacy. Van politici zeggen vaak als argument, ja, we moeten daar geld in stoppen, want we hebben daar al veel geld in gestopt.
Ja.
En een econoom wordt zo opgeleid om te zeggen van sorry, rationeel moet je een lijn trekken in het zand en alleen nog naar de toekomst kijken en zeggen van, heeft dat bedrijf realistisch, plausibel, potentieel een toekomst? Heeft dat inkomsten die zullen komen? Zullen daar winsten gemaakt worden? Is het antwoord ja? Dan kunnen we daarin investeren. Is het antwoord nee? Dan moeten we daar het verlies durven nemen. Gewoon.
Ja, misschien, zoals je doet met uw verwijzing naar Fort Genk, moet je de moed hebben om het oude te laten sterven, om het nieuwe te laten opbloeien.
En in elk geval, we zien elke dag die vergelijkingen verschijnen van de loonkost in Noord-Macedonië versus de loonkost hier. Bepaalde activiteiten, we zijn niet ineens allemaal busbouwer-experten, maar bepaalde activiteiten die waar vele van zeggen van sorry, maar het was eigenlijk al op. Ja. Bepaalde activiteiten heeft men eigenlijk de uitstel van executie geprobeerd jarenlang. En dat zie je voor een stuk als je de jaarrekeningen bekijkt. Dan zie je al vanaf 2012 en vroeger zelfs dat het eigenlijk achteruit gaat in bepaalde activiteiten. En dat je zegt, men heeft het eigenlijk heel lang gerekt, maar die hebben niet in Vlaanderen nog een toekomstpotentieel. Natuurlijk is de vraag, waar trek je wel de scheidingslijn? Het wordt heel simpel gezegd van onderzoek en ontwikkeling en dat soort zaken kunnen we wel. Maar het inzicht dat we de industrie nodig hebben, dat begint toch wel een beetje terugvatbaar te worden.
Maakindustrie bedoel je dan?
Maakindustrie, want 10 jaar geleden, 15 jaar geleden was het zo een modieuze uitspraak om te zeggen, we gaan naar een desindustrialisering, de industrie is iets van het verleden. En daar wordt nu wel terug anders naar gekeken. In de zin van, we moeten ook opletten om te afhankelijk te zijn van het buitenland, bijvoorbeeld van China of dergelijke. Ja.
Wat Van Hol eigenlijk is in het kader van de elektrische bussen.
Ja,
want ze zijn voor batterijtechnologie en zo op China aangewezen.
Ja, en dat je toch moet zorgen. Ik bedoel, voor sommigen zijn iets te gemakkelijk naar hun tabel aan het kijken van, hoeveel jobs zijn er vandaag nog in de maakindustrie? Daar moet altijd een bijsluiter bij vernoemd worden van sorry, maar voor elke job in de industrie, die genereert eigenlijk ook jobs in de nevendiensten en dergelijke. Mm-hmm. Denk ook aan kuisploegen en dergelijke en allerlei andere administratieve consultants en dergelijke. En anderzijds, als je een job, als je alleen nog een economie wordt van mensen die in de zorg, in het onderwijs en bij de overheid werken, dan ga je de winkel ook niet laten draaien.
Dan heb je geen meerwaarde.
En zeker niet op het welvaartsniveau waar we vandaag proberen nog aan vast te houden.
Ja. Om te besluiten, het is in uw perceptie geen goed idee om hier als overheid effectief met geld over de balk te komen. Misschien moet een privaat bedrijf ook gewoon de gevolgen dragen van mogelijk verkeerde keuzes. Alhoewel, in ons voorgesprek had u mij gezegd dat u nog niet zo overtuigd was of het wel over verkeerde keuzes ging. En dan gaat het specifiek over de keuze voor waterstoftechnologie in plaats van elektrificatie. Daar zouden ze de boot hebben gemist met elektrificatie.
Dat is vandaag bon ton om dat te zeggen. Eigenlijk moet je altijd zeggen, dat zijn risico's die je moet nemen. En niemand kent de toekomst perfect. Natuurlijk is er een heel sterke vertekening van een heel gesubsidieerde elektrificatie van de economie, die bepaalde zaken onmogelijk en andere zaken dan aantrekkelijker maakt. Maar dat is op zich ook heel moeilijk in te schatten, hè, want dat is niet zomaar een economische evolutie op zich, maar dat is een kunstmatig gecreëerde door de overheid.
Van meer waar, bepaald Europa dan?
Ja, Europa, maar bijvoorbeeld ook China, dat enorm veel geld dumpt in bepaalde bedrijven met elektrische voertuigen en dergelijke. Ja, dat is eigenlijk ook een soort concurrentievervalsing op wereldvlak. Ja, maar en daar de juiste keuzes in maken, ja, dat zijn bedrijfsrisico's. En het is iets te gemakkelijk om te zeggen van, ja, dat was een grote stomiteit. Ja, in bedrijf, ondernemen is natuurlijk net keuzes maken en dan ook de gevolgen dragen. Iets anders is natuurlijk, we moeten wel finaal een visie ontwikkelen voor onze toekomstige verdienvermogen. Van waar zullen wij ons brood verdienen de volgende 20, 30 jaar? En voor mij is het evident dat daar een heel belangrijke component van de industrie voor nodig is, maar dan wel een levensvatbare industrie. Waar we natuurlijk ook bepaalde excessen van de voorbije jaren, zoals bepaalde reglementeringen die het eigenlijk nauwelijks nog mogelijk maken om in Europa industriële activiteiten te ontwikkelen, daar verandering in moeten brengen.
Oké. Okay. Ivan, hartelijk bedankt voor deze toelichting. En beste kijkers, hartelijk bedankt voor uw aandacht en voor het kijken. Like ons, abonneer u op ons kanaal, daarmee doet u ons een groot plezier. En bezoek ook vooral eens onze site doorbraak.be. Daar vindt u journalistiek met een andere invalshoek dan we gewoon zijn in de mainstream pers. Tot de volgende keer, hartelijk bedankt.
Doorbraak.
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 Steeds vaker hoor je over
Doorbraak.
Want
Doorbraak
brengt ander nieuws, anders bekeken. En
Doorbraak
is complexloos Vlaams.
Doorbraak.
U leest en u denkt wat u wil.
Doorbraak.
Ga naar doorbraak.be en lees een maand gratis zonder verplichting.
Doorbraak. Doorbreek de bubbel.